Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het aantal mensen met een vorm van huidkanker stijgt enorm. De oorzaak ligt meer dan 20 jaar terug, toen steeds meer mensen steeds vaker naar de zon gingen. Als gevolg daarvan zijn er ook steeds meer mensen die met verdachte plekjes naar huisarts of ziekenhuis gaan. Als er nader onderzoek nodig is, wordt er nu een stukje huid weggenomen. Dat gaat voor onderzoek naar het laboratorium en daarna weet je pas of er iets mis is of niet. Het is pijnlijk en tijdrovend. In het Maastricht Universitair Medisch Centrum, ofwel MUMC+, ontdekten ze dat verdachte plekjes ook met een scanner onderzocht kunnen worden. De jury van de verkiezing voor zorgvernieuwer van het jaar was ook enthousiast. MUMC+ kreeg daarom de award voor zorgvernieuwer van het jaar 2024. Clara Mostert is dit keer te gast. Ze is dermatoloog en sinds 2 jaar hoogleraar oncodermatologie in Maastricht. Ze stond aan de wieg van de huidscanner. Daarnaast praten we met Martijn Kers. Hij is directeur zorgbeleid en innovatie bij coöperatie VGZ. Zijn team van innovatiemanagers en beleidsontwikkelaars zoekt naar veelbelovende innovaties in de zorg. Martijn gaat ons uitleggen waarom de huidscanner in 2024 de zorgvernieuwing van het jaar werd. Welkom allebei.
Ja, welkom. Clara, we beginnen met een vaste vraag. Wat is gezondheid voor jou? Wat versta je daaronder?
Ja, dat, gezondheid is eigenlijk je goed voelen. Sterk zijn, goed in het leven staan en geluk ook.
Geluk ook, ja. Ja. En Martijn, wat is het voor jou, gezondheid?
Ja, dat gaat veel verder dan de afwezigheid van ziektes. Denk ik vooral hoe je in het leven staat en hoe je omgaat met alle ups en downs in het leven. Dus gezondheid is vooral positief, veerkrachtig en levenslustig zijn.
Mm-hmm. Is het, Clara, ook op een bepaalde manier zorgeloos?
Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet, zorgeloos. Je kan, het zou fijn zijn dat een zorgeloos leven hebben. Dat is denk ik ook gezonder. Maar of dat nou per se met elkaar verbonden is?
Ik weet het ook niet zeker, maar ik moet eraan denken. Omdat we hebben het vandaag over verdachte plekjes. Dingen waar mensen zich zorgen over maken. Waardoor ze misschien denken dat er meer aan de hand is. Dat ze niet gezond zijn, dat er iets aan de hand is. Dus vandaar mijn gedachte. Jullie hebben een huidscanner ontwikkeld in het ziekenhuis. Ik heb begrepen dat het eigenlijk een scanner is die bedacht is voor oogaandoeningen. Hoe verzin je dat dat ook geschikt is om verdachte plekjes op je huid te onderzoeken?
Of was het per ongeluk?
Nee, dat is geen per ongeluk. Nou ja, het is natuurlijk zo dat we zien heel veel patiënten met huidkanker. En de procedure om het nu vast te stellen is met een mondsel afnemen. En je bent toch eigenlijk altijd wel op zoek naar hoe kun je de zorg verbeteren. En dus door iets toe te passen wat niet invasief is. En dat is natuurlijk een MRI-scanner, CT-scanner. Zijn ook allerlei niet-invasieve methoden. Maar die zijn eigenlijk heel grof beeld eigenlijk. Maar als er dan ergens iets beschikbaar is wat iets heel kleins kan afbeelden. Dan ga je toch als zorgprofessional denken, is dit niet in te passen in de zorg die wij leveren. Dus bij huidkanker. En de huid is natuurlijk heel oppervlakkig. Dus het leent zich ook wel goed voor zo'n vorm van diagnostiek.
Ja, want kun je uitleggen hoe het in de praktijk in zijn werk gaat? Als mensen een verdacht plekje hebben, wanneer kies je er dan voor om de huidscanner in te zetten en niet een biopt af te nemen? Dat weten mensen misschien wel, maar het weghalen van een stukje huid, dat heet een biopt, als ik het goed heb.
Ja,
maar klopt. Wanneer komen mensen in aanmerking voor deze manier van verdachte plekjes bekijken?
Nou ja, eigenlijk als wij denken aan een vorm van huidkanker, een basaalcelcarcinoom, dan is het tot nu toe eigenlijk heel gebruikelijk om een biopt af te nemen op het moment dat wij het niet al klinisch heel zeker weten. Er zijn een aantal patiënten waarbij je eigenlijk als dermatoloog ook al kan vaststellen met een dermatoscoop die wij gebruiken. Dus dat is eigenlijk al een tool die wij gebruiken. Maar in alle andere gevallen waar je dat niet zeker weet, neem een biopt. Want dat is nodig om te weten wat voor type het is, hoe diep moeten we opereren en moeten we überhaupt wel opereren om het te behandelen.
Mm-hmm.
Nou, en in, nu in die gevallen, waar je in dat geval dus een biopt zou nemen, is het nu mogelijk om van de biopt af te zien. Als je met een scanner betrouwbaar het beeld daarvan kunt krijgen.
Over wat voor percentage hebben we het dan? Wat je normaal gesproken als dermatoloog gelijk al zou zien, maar waar je dan een biopt voor zou moeten nemen?
Nou, we weten dat 2/3 van de patiënten waar je eigenlijk normaal nu een biopt van neemt, dat je daar dat biopt kan voorkomen door het gebruik te maken van de scanner.
Mm-hmm. Ja, dus in 1/3 van de gevallen moet alsnog, omdat je het niet zeker weet op basis van de scan.
Dat klopt, want of het niet zeker weet, of omdat je ziet dat het geen basaalcelcarcinoom is. Vooral in het diagnosticeren van basaalcelcarcinomen zijn we heel goed met die scanner. Er zijn nog heel veel andere huidaandoeningen. Daar zijn we op dit moment nog gewoon nog minder zeker over. En dan willen we, dan gaat zekerheid natuurlijk boven alles. Dus als je denkt aan een andere huidaandoening, een andere vorm van huidkanker, dan doen we dat nu nog met een bevestiging met een biopt.
Ja, ja, ik hoor je nu nog zeggen, dus dat klinkt voor mij ook wel een soort van belofte in door. Klopt dat? Denk je dat er dat op termijn van een paar jaar misschien ook wel voor veel meer aandoeningen en plekjes diezelfde scanner ingezet kan worden?
Nou ja, ik heb daar inderdaad wel goede hoop op. We hebben gezien dat we de afgelopen jaren veel tijd en energie in dit onderzoek hebben gestopt naar het basaalcelcarcinoom. En je gaat toch steeds meer uitproberen is het eigenlijk een beetje onprofessioneel gezegd. Maar je probeert toch of dat dan ook werkt op andere vormen van huidkanker. En voordat je die stap durft te zeggen, moet je dat vaak genoeg gedaan hebben en genoeg zekerheid. En ook internationaal met andere experts communiceren je over. En als dat uiteindelijk zeker genoeg is, dan zie je die verschuiving optreden. En ook de apparatuur wordt natuurlijk steeds beter. Hè? De technologie ontwikkelt zich ook blijvend. Dus het beeld wordt scherper. We krijgen meer tools. Kunstmatige intelligentie. Dus alles helpt om dit voor de toekomst echt een veelbelovende innovatie te maken.
Ja. Ik schrijf tijdens de podcast schrijf ik altijd een paar dingen mee om dan aan het einde een soort wrap-up te maken. En ik schreef nu op. Bij bepaalde vormen van huidkanker is bij 2/3 van de biopten, 2/3 van de biopten zijn er niet langer nodig. Maar of is het bij één specifieke soort van huidkanker?
Ja, bij het basaalcelcarcinoom. Dat is één specifieke soort. Nou, dat is
wel
het meest.
Die hebben allemaal gehoord, luisteraars. Die schrijf ik niet op, want die schrijf ik fout. Maar dan weten we allemaal waar we het over hebben.
Ja, maar het gaat eigenlijk, heb ik begrepen, om de lichtste vorm van huidkanker. Hè?
Het is de lichtste vorm, maar wel de meest voorkomende vorm.
Precies.
Dus 80% van alle vormen van huidkanker. Dan gaat het om een basaalcelcarcinoom.
Nou, kijk even naar jou, Martijn, want we zeiden in het begin, jullie hebben een team van innovatiemanagers en beleidsontwikkelaar die kijken naar nieuwe ontwikkelingen, op zoek zijn naar innovaties. Hoe komt zo'n voorbeeld als dit, hoe komt dat nou bij jullie op het bureau?
Ik denk dat wij met elkaar volop aan het zoeken zijn naar innovaties en vernieuwingen die gewoon bijdragen aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. En dat er zijn ontzettend veel goede initiatieven die in de zorg en bij zorgaanbieders leven, die we vooral opzoeken doordat we met innovatiemanagers of met consultants bij zorgaanbieders rondlopen. En ook heel actief al 7-8 jaar bezig zijn met het ophalen van initiatieven. Dus wat we doen is bij aanbieders hoort de initiatieven ophalen. En dan zoeken we naar de initiatieven die gewoon beter zijn voor de patiënt. Bijdragen aan die betaalbaarheid en toegankelijkheid. En vooral ook waar, zoals Clara, de ambassadeur voor zo'n initiatief wil zijn. Zodat het ook met elkaar bekend wordt en verder onder de aandacht gebracht kan worden.
En heb je dan ook bij zo'n initiatief als dit, heb je dan ook nog bepaalde vraagtekens? Een van de dingen die ik dacht is, het wordt zo wel heel makkelijk. Weet je, als je zo'n scanner hebt staan, dan kun je heel veel mensen daar onder scannen, zeg maar. Ben je niet bang voor overdiagnostiek bijvoorbeeld? Dan wordt de zorg alleen maar duurder.
Nou ja, ik denk niet dat in dit geval het geval is. Ik denk dat we het ook aan Clara zouden kunnen vragen. Je komt natuurlijk niet zomaar bij de dermatoloog binnen. Dus daarvoor heb je al de stap van de huisarts gehad. Ik ben ook wel benieuwd, omdat dat wel een vraag is die ook speelt. Is in toenemende mate heb je ook meer techniek of apps waarbij je zelf jezelf kunt scannen. Ja, en dan gaat het natuurlijk wel heel erg over hoe kwalitatief goed die techniek is om niet onnodig mensen met onnodige zorgen juist de zorg in te krijgen. Maar dat misschien is dat ook een vraag voor jou, Clara.
Ja, nou ja, om eerst in te gaan op deze techniek wordt op dit moment nu door ons dermatologen ingezet. En wij hebben al een selectie patiënten bij wie we dit inzetten. Dus wij weten zelf al heel goed dat er een deel van de patiënten bijvoorbeeld al met het blote oog die diagnose kan krijgen. Dus wij hebben al een selectie. Anders gaat het natuurlijk zijn als dit apparaat bijvoorbeeld in zou gezet gaan worden in bijvoorbeeld screening op een andere locatie. Maar goed, daarom zijn we als zorgprofessionals ook heel erg betrokken bij deze ontwikkelingen. En hopen we dat we dit met de richtlijnen die we hebben en maken ook in goede banen kunnen leiden. Een andere ontwikkeling die genoemd werd, de apps. Er zijn inderdaad apps die gebruikt kunnen worden om bepaalde moedervlekken te diagnostiseren. Die apps zijn op dit moment wel steeds beter aan het worden, maar nog niet... vaak niet zo goed als de klinische blik van de dermatoloog. En het leidt ook inderdaad wel toe, en dat is ook logisch, een bedrijf wat achter deze app staat, is natuurlijk heel voorzichtig. En zal natuurlijk nooit de fout willen maken iets niet te diagnosticeren als kanker, wat het wel is. Dus die zijn heel voorzichtig en zullen een groot aantal plekjes toch een oranje vlaggetje geven, om maar zo te zeggen. Dus die patiënten zien wij dan in toenemende mate nu op ons spreker. Want de huisarts moet dan ook al stevig in zijn schoenen staan om te zeggen, oh, de app zegt oranje vlag. Dus die stuurt dan ook wat laagdrempeliger door. En daarom, ook hier zijn dermatologen bij betrokken, daarom moeten die apps beter gemaakt worden. Maar ook hoe we daarmee omgaan, daar moeten we echt leren. Dat is echt een manier met technologie leren omgaan waar we nog vol in ontwikkeling zijn.
Dat is wel interessant wat je zegt, want ik hoor je daarbij niet alleen zeggen, zorgprofessionals moeten daar anders mee leren omgaan, maar patiënten zelf ook. Die moeten ook weten wat je wel en niet aan een app kunt vragen eigenlijk, als ik het goed begrijp.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk best moeilijk, want dat is tot op zekere hoogte. Soms wordt een app als grapje op een plekje gezet wat eigenlijk nooit... in aanmerking, nee, want je hebt zo'n app en je probeert eens uit en dan zegt opeens zo'n app, oei, oranje vlaggetje. En dat kan dan onterecht toch veel bezorgdheid of angst geven. Dus ja, je moet je ook bewust zijn met wat je eigenlijk doet met zo'n app en wat je vervolgens ermee wilt doen.
Ja, precies. Nou, even terug naar de scanner, want die is wetenschappelijk onderbouwd. Daar sta jij ook voor, als hoogleraar natuurlijk. Waar ik wel benieuwd naar ben is, want dat wordt nu, als ik het goed heb begrepen, alleen in het Maastricht UMC toegepast. Maar andere ziekenhuizen kunnen ook een OCT-scanner, want daar gebeurt het mee, aanschaffen. Hoe makkelijk kunnen ze dan ook dezelfde manier hanteren als jullie? Is dat zo te doen of moet je daar bepaalde dingen voor aanleren?
Nou, ik denk dat eigenlijk met elke innovatie of elke ontwikkeling en elk onderzoek, dat de stap naar implementatie eentje is die best wel wat aandacht en energie vereist. Dus de vervolgstap voor ons is nu, we hebben aangetoond dat dit werkt. We zien dat in ons eigen ziekenhuis ook goed werkt. En de vervolgstap is, we willen dit overbrengen naar andere zorgprofessionals. We hebben daar ook een subsidie voor ontvangen van ZonMW om dat te kunnen doen. En daarmee gaan we dit eigenlijk uitzetten in verschillende zorgscenario's. Dus niet alleen ons eigen academische ziekenhuis, maar ook een perifere ziekenhuis en ook een zelfstandig behandelcentrum. Dat zijn eigenlijk drie type locaties waar dermatologen werken.
Mm-hmm. Een perifere ziekenhuis, dat is meer een ziekenhuis met een regiofunctie.
Ja, klopt, precies. Dat? Ja, in een academisch ziekenhuis heb je toch wel heel gespecialiseerde zorg soms en wat meer academisch is ook onderzoek daarbij. En een perifere ziekenhuis heb je toch net een andere manier van zorg soms, wat grotere aantallen patiënten die daar gezien worden. Dus dan kun je ook voorstellen dat zo'n innovatie misschien op een andere manier misschien toegepast gaat worden. En dat begeleiden wij nu in dit implementatietraject. Waarbij we ook in de verschillende scenario's een blauwprint eigenlijk gaan maken van hoe dit uit te rollen. En verder zijn we heel erg betrokken bij alle professionals in Nederland die zo'n OCT aan gaan schaffen en dit willen gaan gebruiken. Dus we zijn wel echt het aanspreekpunt om hen te begeleiden hierin.
Ja, precies. Ik vraag me af, hè, als nou mensen hier naar luisteren en die denken, ik werk in zo'n ziekenhuis. Kunnen ze dan contact met jullie opnemen? Of zeg je, nou, dat is een beetje te vroeg, want we zijn nog echt aan het uitproberen?
Nee, ja, dat kan zeker en dat gebeurt ook. Hè? Er is wel wat media-aandacht hier en daar geweest de afgelopen tijd. En dan merk je dat toch ook zorgprofessionals triggert. Hè? Die denken dan, oh, dat zou voor onze instelling eigenlijk ook wel interessant zijn. Dus we houden al een lijstje bij met collega's die de plannen hebben om zo'n apparaat te kopen. Dat is natuurlijk wel een eerste stap, hè? Apparaat moet wel aangeschaft worden.
Ja.
En we hebben een e-learning ontwikkeld om ook professionals te trainen. Daarmee zien we eigenlijk, er zit een module in met waar we iets van 800 situaties of echt scans van huidkanker in hebben verwerkt. Dus echt een oefenmodel ook. En waarbij we ook kunnen monitoren hoe goed het gaat. Dus wanneer iemand volleerd raakt. Dat alles bieden we aan. Maar uiteindelijk moet het toch op de plek vorm krijgen en in de betreffende poli passen.
En Martijn, op het moment dat een ander ziekenhuis zich meldt bij VGZ, wij willen ook zo'n apparaat. Wat zeg jij dan?
Nou, wat wij doen is de good practices zoals deze onder de aandacht brengen bij andere zorgaanbieders, ook tijdens de inkoopgesprekken. Wat we ook altijd afspreken met inkopen of met zorgaanbieders, is om te zorgen dat een aantal good practices worden overgenomen en geïmplementeerd. Nou, dit is een hele mooie die voor een aantal ziekenhuizen in aanmerking komen om het te implementeren. En dan is het dus ook een kwestie van vooral doen. En dan zullen we het ook met elkaar volgen of het daadwerkelijk geïmplementeerd en geëffectueerd wordt. Daarmee hopen we dus ook vooral die goede voorbeelden, die dus beter zijn voor de patiënt in dit geval ook, te zorgen dat het op steeds meer plekken gewoon de standaardpraktijk gaat worden.
Ja, maar kun je eens aangeven, Martijn, hoe jullie kijken naar dit soort vernieuwingen? Op wat voor, want je noemde in het begin, het gaat ons erom dat de zorg toegankelijk blijft in de toekomst en betaalbaar blijft. Hoe is de rekensom voor een vernieuwing als deze?
Nou, de vernieuwing als deze, als we puur kijken naar wat er landelijk omgaat in het type kosten voor dit specifieke onderdeel, dan hebben we het ongeveer over zo'n 230 miljoen. Dat zijn de landelijke kosten. Dus puur als je kijkt naar, als je deze toepassing toepast en je doet het op landelijke schaal, dan hebben we het over ongeveer 5 miljoen aan kostenbesparing met elkaar. Nou, dat is mooi vanuit betaalbaarheid. Maar ik denk dat deze vernieuwing minstens zo goed scoort op het feit dat je veel sneller patiënten gerust kunt stellen in plaats van die 1 of 2 weken thuis zitten. En ook dat je direct kunt beginnen met eventueel met een behandeling, al dan niet met een crème of zalf. Waardoor je ook gewoon veel efficiënter bent in je zorgproces. En dat is denk ik gewoon een hele mooie pre van dit voorbeeld.
Ja. Ja, ik zie jou van harte knikken, Clara. Dat is natuurlijk ook logisch. Het is ook mooi om iemand anders, kan ik me voorstellen, zo te horen praten over een vernieuwing waar jij van aan de wieg hebt gestaan. Hoe reageren patiënten op deze andere benadering? Kun je verschil merken in hun reacties?
Ja, nou ja, zeker. Dat was de reden dat ik ook zo aan het knikken was. Want het is voor een patiënt wel echt een verschil of je direct de diagnose, de uitslag krijgt. Of dat je daar toch 2 weken op moet wachten. En vaak gaat het in de oude situatie met het biopt zo dat er dan gebeld wordt met de uitslag. En dan wordt uitleg gegeven, telefonisch. Maakt het soms toch wat abstracter voor een patiënt en wat lastiger. Terwijl nu je eigenlijk meteen de uitslag hebt. En eigenlijk ook al meteen een behandeling kan bespreken. Scheelt dat. Zeker omdat de helft van de plekjes tegenwoordig ook bijvoorbeeld niet meer geopereerd hoeft te worden. Maar met een zalf behandeld kan worden. En zo'n zalfbehandeling, ja, dat vraagt even uitleg aan de patiënt. En dat kan je dus ook meteen al doen. En dat hoeft dan niet telefonisch en met nog een aparte recept te halen voor de patiënt. Dat kan eigenlijk allemaal in het eerste consult plaatsvinden. Dus dat scheelt voor de patiënt ook wel veel scenario's in het hoofd wat allemaal kan gebeuren. Het is meteen duidelijk.
Ja, nu hebben jullie dit jaar de award voor zorgvernieuwen van het jaar gewonnen. Wat heeft dat voor jou teweeg gebracht?
Dat was natuurlijk ontzettend eervol. Dat geeft ook wel aan dat de tijd nu wel is voor dit soort voor zo'n innovatie. Het geeft ook wel een boost voor dat we nu verder ook met de implementatie verder willen. Er is een hoop aandacht voor in de media. Wat ik al zei, collega's vanuit het land bellen dat ze hiermee willen starten. Maar ook patiënten bellen dat ze deze zorg eigenlijk willen. En dat geeft ons ook wel weer stimulans om ook wel door te pakken. Want wat ik zei, er moet toch een hoop geregeld worden om grote aantallen patiënten op deze manier te kunnen zien. Je bent eigenlijk niet zomaar alleen met het apparaat. Je moet je poli daarop inrichten. Je moet ook zorgen dat je dat op een efficiënte manier doet. Bij voorkeur dat bijvoorbeeld op een bepaald dagdeel eigenlijk alle patiënten met een verdacht plekje eigenlijk komen. Want ja, anders moet er eigenlijk altijd iemand met een scanner klaarstaan. Je wil dat toch een beetje coördineren. Dus er is toch een hoop werk nog om het nu op te schalen. En dat is goed dat daar nu wat meer aandacht voor is.
Ja. Heb jij het idee, want de aanschafkosten van zo'n scanner zijn natuurlijk in eerste instantie hoog, kan ik me voorstellen. Maar wat adviseer je aanbieders die hier vragen over hebben? Zeg je, doe het gewoon, want het levert uiteindelijk zoveel op dat het echt wel waard is? Of zijn er valkuilen om rekening mee te houden?
Dat is ook iets wat wij in het implementatietraject nu allemaal uitzoeken. Er zijn natuurlijk, wat ik al zei, je moet je zorg aanbieden op een manier dat hierbij past. Dus je moet, als je bijvoorbeeld een centrum met meerdere locaties en je al je huidkankerpatiënten eigenlijk verspreid ziet, dan moet je daar wel even bij nadenken, want dan zou je 5 apparaten bij wijze van spreken moeten kopen. Dus je moet je zorg daar wel op inrichten. Hoe je dat doet, daar gaan wij in helpen. En wij zullen ook interviews afnemen met verschillende zorgprofessionals om te kijken hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen doen.
Wat ik ook nog interessant vind is zeker voor dit type waar dit apparaat voor geschikt is, dat het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt waarschijnlijk de komende jaren nog steeds veel meer gaat oplopen. Hè? Dus het is eigenlijk niet te vroeg om hiermee te starten.
Nee, ja, dat klopt helemaal. De aantallen zijn al hoog en we zien dat ook al aan onze wachtlijsten bijvoorbeeld. Hè. Maar dat neemt alleen maar toe. En dus dat werd net ook even niet genoemd. Maar we hebben natuurlijk qua zorgpersoneel straks ook wel een uitdaging om het te bemannen eigenlijk. En daarmee zie je dat efficiëntere zorg, waarbij minder consulten nodig zijn, dat helpt natuurlijk ook wel om straks iedereen te kunnen blijven zien.
Ja, hoe zit het met die bemanning inderdaad? Wat je zou denken. Geen biopt afnemen, niet naar het lab sturen, sneller diagnose, dan zou je denken minder manuren. Tegelijkertijd, het moet bemand worden. Is dat dan door een ander type collega, waardoor je daarin iets moet schuiven? Waarom is het een zoektocht?
Het is inderdaad, je bespaart manuren met deze ontwikkeling, want het hoeft niet meer naar een lab. Je hebt geen analist nodig die het weefsel verwerkt. Je hebt geen patholoog nodig die het weefsel bekijkt. Dus uiteindelijk bespaart het manuren. Je moet wel zorgen dat inderdaad de juiste persoon daar zit die de scans kan beoordelen. Op dit moment zullen dat nog niet meerdere mensen binnen één centrum zijn. Dat moet nog groeien. Het is een nieuwe ontwikkeling. Mensen moeten nog getraind worden. Dus je zal eerst moeten kijken hoe kunnen we dit zo efficiënt mogelijk inzetten.
Wijziging van proces voornamelijk.
Ja, dat.
Ik vraag me ook nog even iets heel anders af, hè? Want we hebben het nu heel erg over de zorgkant. Maar we begonnen, op een gegeven moment zei je ook, Clara, van patiënten hebben ook een rol. Dat ging toen over gebruik van de apps. Maar eigenlijk hebben patiënten natuurlijk, of potentiële patiënten, ook een rol als het gaat over de zon. Maak jij wel eens zorgen over hoe bewust mensen zich überhaupt zijn van de impact van de zon op bijvoorbeeld hun huid?
Nou, ik denk zeker dat dat iets is waar we nog wel meer bewustwording voor kan zijn. Ik weet wel dat we de afgelopen jaren met de werkgroep in Nederland ook wel heel veel aandacht daaraan hebben besteed. Ook daar is een subsidie voor geweest, waarbij we eigenlijk samen met het Huidfonds ook een campagne hebben opgezet. Dus je ziet wel dat dit speelt. Anderzijds zie je ook wel bepaalde influencers of bepaalde invloeden die er soms wel weer voor zorgen dat toch de schadelijke effecten van de zon wat worden teniet gedaan of gebagatelliseerd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat de zon feller wordt en dat wij de afgelopen jaren daar heel erg de gevolgen van zien in Nederland ook. Hè. En dat dit iets is wat we ook wel echt kunnen voorkomen door verstandiger met de zon om te gaan.
Ja, en wat mij fascineerde, Cedric zei het ook in de inleiding, dat wat jullie nu zien is eigenlijk een golf, zeg maar, die 20 jaar geleden of zo is ontstaan door de zon. Want zo lang duurt het voordat je beschadiging aan je huid ziet. Dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg lastig. Het voelt gewoon super ver weg.
Ja. Nee, en dat is ook het verraderlijke. Dat je, als je nu tegen mensen zegt, bescherm je tegen de zon, zullen ze daar niet volgend jaar het effect van merken. Dus dat hoor ik patiënten ook vaak zeggen. Je zegt, nou, ik zit helemaal niet meer in de zon. Ja, helaas is het de schade die opgelopen is tientallen jaren geleden. Neemt niet weg dat we nu bij jongeren, de jongere generatie, en ook bij mensen met al huid, je kan nog steeds heel veel bereiken door daar verstandig mee om te gaan.
Dus ja, het heeft maar nog dat is ook wel goed dat je erbij zegt. Het maakt niet uit, als het, ook al is het 20 jaar geleden gebeurd, het is nu nog steeds verstandig om jezelf te beschermen. Ja. Ik vroeg me af, Martijn, want het gaat nu over één vorm van verdachte plekjes. Op welke manier kan VGZ of kunnen zorgverzekeraars helpen om die mogelijke uitbreiding naar andere aandoeningen waar zo'n vernieuwing ook geschikt voor is? Doen jullie daar iets aan om te bevorderen dat versnelt?
Nou, in verschillende vormen kunnen we daar ondersteunend in zijn. Bepaalde onderzoeken die we steunen of met steunbrieven of met specifieke innovatiegelden. Maar over het algemeen is het vooral zorgen dat dit soort initiatieven, zodra ze er zijn en bewezen effectief worden, vooral zorgen dat we ze kenbaar maken en opschalen met elkaar. Ik denk dat daar onze primairste rol vandaan komt. Want ik denk dat Klaar net ook terecht zei, een van onze grootste uitdagingen is die toegankelijkheid. Zeker als je kijkt dat de regio's op dit moment al te 3-4% met niet ingevulde facturen zitten. En we de komende 10 jaar oplopen, ook bijvoorbeeld naar als ik naar Noord-Limburg of naar Limburg kijk, dan gaat dat richting de 11%. Dus we hebben echt wel een hele uitdaging met elkaar om de zorgvraag met elkaar goed op te vangen. Daarom is het ook zo ontzettend mooi en goed dat jullie ook deze spannende aanpassingen in het proces en andere manieren van toepassingen doen, die echt gewoon zorgen voor efficiëntere processen, waardoor we met elkaar zorgen dat we die zorg voor de patiënt toegankelijk kunnen houden.
Martijn, nog, je gaf er net ook aan dat op het moment dat je in de onderhandeling bent met ziekenhuizen, dat je dan ook met good practices komt. Hè? Hoe wordt er op deze good practice gereageerd? Staan de ziekenhuizen hier om te popelen of zeggen ze...
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet op dit moment van deze specifiek weet, Cedric.
Wat is... we zeiden al, een van de redenen om Clara nu uit te nodigen is dat, dat ze de award voor zorgvernieuwer van het jaar heeft gekregen. Wat is voor VGZ het belang om zo'n award uit te reiken?
Nou, kijk, elke dag of elk jaar zijn onze collega's bezig met die innovaties op te halen, uit te werken. En het is natuurlijk ontzettend mooi voor zorgaanbieders op het moment dat je genomineerd bent. Op zo'n avond dat je daar zit met elkaar, zie je een bepaalde zenuwachtigheid en trots met elkaar. En het feit dat je uiteindelijk tot, ja, of je nou die geldprijs doet het helemaal niet toe, maar het... De aandacht voor dat jij iets goeds en moois hebt gedaan, die zie je en die voel je gewoon en die trots. En dat maakt ook het werk voor ons een stuk leuker, want anders is het een stuk papier en een uitwerking. En zodra je eigenlijk ziet en voelt hoe wat het doet met mensen en dat het ooit daadwerkelijk een impact heeft, ja, dat geeft gewoon ook heel veel voldoening voor onszelf om het op te schalen. En daarom ben ik ook blij met de voorbeelden die we afgelopen jaren hadden. Of het nou in dit geval de OCT-scanner is. Maar ook voorbeelden waarbij je op een hele andere manier bijvoorbeeld naar hoorzorg kijkt. Door de hoorzorg helemaal thuis te laten plaatsvinden bij de patiënt. Waardoor überhaupt de patiënt niet eens meer naar het ziekenhuis hoeft voor een heel groot deel van audiologische onderzoeken. Er zijn ook andere manieren van kijken en denken. Waardoor je het voor de patiënt makkelijker maakt. En tegelijkertijd ook een mooie bijdrage levert aan de betaalbaarheid. En vooral ook de toegankelijkheid met minder mensen. Tenminste dezelfde zorg te kunnen leveren.
Clara, voor jouw laatste vraag. Ja, je wint die prijs. Je bent zelf oncodermatologe, hoogleraar. Kreeg je daarna een hele hoop bloemetjes van collega's uit je beroepsgroep? Of was het een beetje jaloezie? Hoe werd erop gereageerd?
Nee, geen bloemetjes, maar ook geen jaloezie. Nee, ik denk dat het wel heel veel positieve berichten via de socials, maar ook gewoon in de gang van het ziekenhuis en in het land van collega's. En ik denk dat iedereen oprecht ook blij is, maar ook bijvoorbeeld uit de beroepsgroep. Is natuurlijk ook gewoon weer aandacht voor de huidkanker, wat net al werd gezegd. Het is belangrijk dat er bewustwording voor is, maar ook belangrijk dat we een positief iets hebben, want de zorg is daarmee wel verbeterd nu.
Je kijkt er gelukkig blij bij. Dus dan ronden we hem bij deze af. Van zorgelijk naar zorgeloos. Nou, misschien niet helemaal. Maar er is nu wel iets beschikbaar wat iets heel kleins zichtbaar maakt. Ironisch genoeg afgeleid van iets wat bedoeld was voor ogen. Datgene wat nu dat kleins zichtbaar maakt, dat heeft hele grote positieve gevolgen. Want bij de meest voorkomende vorm van huidkanker, liefst 80% van de gevallen, is 2/3 van de biopten niet langer nodig. Dat is goed voor de betaalbaarheid van de zorg. Dat is goed voor de toegankelijkheid van de zorg, want het is minder arbeidsintensief. Dat betekent een miljoenenbesparing en de diagnose is nog sneller ook. Techniek is spannend, ja. Het is wennen, maar waar het is getest en bewezen is het aan de mensen, aan de professionals. Om samen te verkennen hoe we snel doch zorgvuldig kunnen schalen. Processen neerzetten, leren van elkaar. Neem daarom contact op met de betrokken partijen of stuur een mail naar denkmee@vgz.nl of reageer op een van de posts op LinkedIn omtrent dit onderwerp. Ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en uitleg en aan lieve luisteraars tot de volgende.